Ja, welkom iedereen hier aan de stamtafel van het Racecafé. We hebben een heerlijk raceweekend achter de rug. En dan gaan we bespreken met Olaf Mol, Jack Ploy, Rob van Gameren en Richard Verschoor.
Een snikheet, maar heerlijk raceweekend levert veel op om over na te praten. In Assen is de 95ste TT verreden met een schitterende eerste Grand Prix-overwinning voor Ai Ogura. Maar achteraf ging het toch vooral om die enorme klapper van Marco Bezzecchi. In Oostenrijk won George Russell zijn tweede Grand Prix van het seizoen, waar ook het Oranje Legioen kon juichen, want Max Verstappen pakte in een vernieuwde Red Bull zijn beste resultaat van het jaar. We waren bij de 24 uur van Spa, er was IMSA, er was NASCAR en alles komt voorbij aan de stamtafel.
Ja, nogmaals, welkom iedereen aan de stamtafel. Rob, jij was het hele weekend op de TT Assen.
Is te zien aan het kleurtje?
Nee, dat wilde ik tegen je zeggen. Jij hebt goed gesmeerd of je hebt je petje natuurlijk opgehaald.
Ja, nou, wacht, ook mijn shirt omhoog trekken.
Moet je dat doen ook. Niemand choqueren op dit moment. Geen details. Ja, je hebt genoten.
Maar het was heerlijk. Ja, het was top.
Nou, daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Jij was er ook, hè, Ries?
De eerste keer bij de MotoGP, maar ik vond het super gaaf. Het was echt mooi.
En je had een belangrijke taak, want jij was aan het afvlaggen bij de Moto2 en dat was me de finish wel.
Ja, dat was niet. Ik moet zeggen dat ik hem initieel had gemist.
Gemist?
Ja, ik was zo bezig met dat vlaggen dat ik helemaal niet keek. Ik wilde die vlag niet laten vallen, maar dit was echt.
Je had één taak. Oh, kijk. Ja, soepel hoor, met die armpjes.
Zie je die focus? Ja. Ja, daar had ik dus die finish gemist.
Je kon niet met de blote oog zien wie er.
Je had de finish niet gemist, maar je kon de details niet zien.
Bedoel. Precies.
Ja. Finish zie je natuurlijk voor je neus.
Maar. Ja, en ik had de vlag, dus ik was bij de finish, maar ik heb het niet gezien.
Nou, gaan we naar de volgende dan, die ook in Assen geweest is.
Ja, Jack Ploy, jij was er ook. En ik heb me laten vertellen dat jij heel erg onder de indruk was. Maar van wat precies?
Ja, van de faciliteiten. Heel goed geregeld allemaal. En de professionaliteit in die teams. Ik dacht van, er staan wel van die
monteurs. Klooi je me al
wat
aan. Ja.
Maar, wat had je dan verwacht?
Nee, minder dan wat ik heb aangetroffen. Iedereen zijn eigen bakje, met lettertjes erop. Allemaal keurig in de rij. Iedereen werkt gewoon kussend door. Het is gewoon echt Formule 1, maar dan de twee wielen.
Ja, natuurlijk. Ja,
dat weten ze daar zelf al heel lang.
Daar kwam jij nu alleen even achter.
Nee, maar je vraagt toch wat mij opviel?
Ja, dat klopt, dat is waar.
Ook die motorhomes en alles, het is wel echt.
Ja. Ja. Heel veel zijn van Formule 1 teams, zeg maar. Dus heel veel van die hospitalities die hier staan.
Zijn tweedehandsjes eigenlijk, gewoon allemaal afdakkertjes.
Ja. Wat wil je zeggen?
Jackie was 's ochtends mee bij de warm-up. Zondagochtend doen zij 10 minuten MotoGP warm-up. Hij zei, kom even met jou meekijken, gezellig. Ik zeg, voordat we erin lopen, zegt Jack, wel een klein dingetje. Als die gasten binnenkomen, ragen ze hem in één keer naar een pitbox. Staat één mannetje te wachten, die vangt aan die fiets op en dan stappen ze
af. En dat gaat snel, hè?
En dat gaat heel snel. Ja. Hij zegt, maar dat komt helemaal goed. Dus die warm-up is klaar, wij lopen door die pillen en ik zie ze aan zijn honden aankomen. En Jackie loopt gewoon door. Hij gaat bijna op het vorkje gewoon, zeg maar. Gewoon.
Nee.
Het scheelde helemaal niks. Toen moesten me 4 man tegenhouden. Ja. Hij zei, ik hoef niet per se op tv, maar dat had je bijna zelf wel gedaan.
Ja, was wel even schrikken. Ja. Ze kwamen, met een bloed gaan komen ze aan. Je ziet ze niet aankomen. Nee. En ze staan stationair, hè? Eigenlijk wel. Want je hoort
sommigen zetten de motor ook al uit als ze aankomen rollen. Je hoort zo niet.
Ja. Olaf, dankjewel. Jij was de enige die het feest gemist heeft.
Ik was de enige die deze keer het feest gemist heeft. Want als we dan toch even hier anders zitten te bluffen. Ik heb gelukkig ooit de regie van de TT van Assen gedaan.
Oh, ja, gooi het even
Kijk,
op tafel.
Kijk, even niet aan. Ja, nee, moet wel. Ja. Ik zit hier 3-1, want jij was er ook niet, dat weet ik.
Nee, ik was druk aan het werk, inderdaad. Maar hoe lang geleden hebben we het?
Oep, 1991.
Ja, toen ben ik geboren.
En toen was het op een zaterdag nog. Ja. En toen moest ik zondag race op Zandvoort in de historische auto, maar wel podium gehaald.
Nee, 35 jaar geleden, dat dan weer wel. Straks gaan we nog uitgebreid verder praten over de TT. Maar eerst nog even de Formule 1 in Oostenrijk. George Russell won de Grand Prix. De laatste keer dat hij won was in Australië. Daar zei hij toen, I like this car, I like this engine. Hij was ook zielsgelukkig. Waren jullie ook zo gelukkig voor hem?
Ik weet niet hoeveel mensen er gelukkig zijn als George Russell wint. En dat is niks persoonlijks, maar...
Nou, aardig wat Engelsen.
Ja, dat snap ik. Maar ik heb ook veel foto's weer voorbij zien komen. Je zag nu ook weer Max en Kimi na afloop. Die lopen samen weg. Ik heb een andere foto gezien waar Russell op het podium stond. Er staan er twee man met elkaar te praten. Hij zat in zijn eentje. Dus in hoeverre dat toeval is of niet, dat weet ik niet.
Maar jij blij voor hem?
Hij heeft hem op zaterdag gewonnen. Dat is wat ik denk. Daar heeft hij natuurlijk een heel slimme actie uitgehaald. En terecht, hij heeft niks fout gedaan. Dus het is de overwinning helemaal in kan en kruiken. Hij heeft in het begin geluk gehad dat er achter hem geknokt werd. Daardoor jongens wat achterstand opliepen, allemaal dat soort dingen. Belangrijk, hij heeft niets verkeerd gedaan. En dan heb je een goede overwinning te pakken. Dus eerder wie eerder toekomt.
Maar jij haalt zaterdag erbij, want jij zegt zaterdag had hij eigenlijk gewonnen. Vind je dat helemaal eerlijk is gegaan als je naar de kwalificatie kijkt? Want daar was natuurlijk de gele vlag van Max Verstappen. George Russell als enige toch... De snelste tijd.
Waar ik moeite mee heb, is dat ik denk... maar daar kan Richard misschien meer over zeggen... ik denk dat in een bocht waar je met 250 plus induikt... als daar iemand eraf gaat in de kwalificatie... dat er geen discussie moet zijn of dat er een rode vlag moet zijn of niet. Mm. En dat ze dan niet moeten denken van... Ah, we kijken nog even naar de tijd. Want ja, er is weinig tijd, dus laten we maar even kijken of we met geel wegkomen. Want anders dan hebben we geen tijd om die te herstarten. Ik heb al jaren geroepen, als er in de laatste 5 minuten een rode vlag komt... verleng die kwalificatie met 5 minuten, dat iedereen nog een run kan doen. Mm-hmm. Antonelli, die liften, ja, hij doet daar hier nog feller voor de bocht. Hij heeft hem nooit gezien hier. En hier, waar die auto staat, gaat hij echt niet langzamer voorbij... dan hij daar eerder voorbij ging. En dat voelt een beetje zuur, zeg maar.
Nee, ik snap wat je zegt.
Dank je.
Maar, zeker. Maar wat hij doet is wel perfect volgens de regels.
Nee, dat klopt.
En dat is wel ook, vind ik, echt Russell... Het is soms wel gewoon een beetje een ventje die haalt wel...
Hij kent de regeltjes van binnen en buiten.
Exact, maar dat heeft hij nu op dit moment in een split second wel heel goed gedaan.
Maar had het wel even nodig, hoor.
Nou, had het zeker nodig en daar was ook heel erg blij mee. Ja. Wat vinden we van Antonelli? Die was tijdens het begin van de race eigenlijk... Ja.
De ouderwetse Antonelli zoals we hem in het begin hebben gezien, hè?
Te
rustig,
eager.
Te onrustig, ja. Te snel naar voren willen, te snel.
Is dat onervarenheid?
Nou ja, misschien ook wel een beetje. Maar gewoon, zijn drive om naar voren te gaan. Zo snel mogelijk vooraan mee met Russell.
Dit zagen we vorig jaar misschien wat vaker. Ja. Nu kwam het dan maar even terug. Maar goed, hoe hij zich uiteindelijk herpakt, is wel heel sterk. Ja. Ja, het is net niet genoeg geweest, maar hij had echt voor de overwinning kunnen vechten als hij dit soort dingen iets minder had.
Kijk, nu wist hij dat hij een race voor ze kiezen zou krijgen in dit systeem. Mm-hmm. Toen hij eerder het jaar slechte start zat, zakte hij wel eens terug naar 6 of 7. Maar toen was die auto zo dominant, dat was van prop, prop, prop en ik ben wel weer vooraan. En dat gebeurde niet en hij wist dat dat niet zou gebeuren. Dus hij denkt, ik moet het in het begin doen. Ik moet bij George in de buurt blijven. En dat is niet helemaal gelukt. Dus ik vind het wel een inimini smetje op wat hij tot op heden gedaan heeft.
Ik moet zeggen, ik moest lachen om de quote van Toto Wolff. Hebben jullie die gezien?
Ja, yep, ik weet
het. Die zei daar iets heel grappigs over. Die zei namelijk... You can't accelerate a donkey, but you can calm down a racehorse. Mooie vergelijking. Ja.
Het is maar volledig waar.
Maar het was een koe.
Ik moet hem af en toe even een beetje tegenhouden. Ja, die ezel kan ik niet sneller maken. Hem kan ik wel een beetje even dimmen, vriend. Ja.
Ja. Ik moet zeggen dat ik het wel eens mes dat er een soort van mini-onderzoekje was... naar zeg maar leaving the track and gaining an advantage. Het wordt wel heel makkelijk van het circuit afgereden in de eerste 2 bochten. Dat ik denk, ja, als er een muur had staan, kan hij dit niet doen.
Nee.
En nu kom je maar overal mee weg. Eigenlijk,
ook slimmigheid, toch?
Het is zeker slim. Kijk, het is hartstikke slim. Want als er aan de binnenkant iets gebeurt, zit jij er lekker aan de buitenkant.
Ja, en jongens, doel
het ook hier. Rag maar tegen elkaar aan.
Het was hier, in het luchtshot kun je het nog beter zien... het was hier helemaal niet zo overdreven spannend. Maar je weet dat je in de openingsronde... er wel mee weg kan komen door te zeggen... ja, maar ik wilde niet iemand zijn voorvleugel daar vrij die achter me zat. En dan komt daar toch de mantel der liefde van de FIA overheen. En dan denkt hij, mooi. Want hij heeft ook geen remplekjes gekregen daardoor. Dus hij is slim, hè?
Ja, hij bespaart de band.
Maar als in de MotoGP bestraffen ze dit dus bijvoorbeeld
meteen.
Wel.
Hè? Eerste ronde ook?
Moet je bijvoorbeeld in de eerste sector moet je een seconde verliezen. Als jij dan bijvoorbeeld 0,999 maar verloren hebt, zeg maar, ten opzichte... dan krijg je al een penalty, zeg maar. Dan krijg je zo'n long lap penalty, die duurt ongeveer 3 seconden, zeg maar. Of je moet bijvoorbeeld drop one position doen ze dan. Want je hebt in het geval van de eerste ronde in de MotoGP... heb je nog geen sectortijden gereden. Ja. Dan zeggen ze gewoon, ja, geef me een plek terug.
Ja, vind ik ook wel.
Dus tijdens de race.
Ze grijpen meteen in. Ja. Krijg je een ronde, daar krijg je meteen een melding.
Jij zegt, geef maar een plek terug. Als je er niks mee wint, valt er ook niks terug te geven.
Ja, maar dan ga je toch eentje terug.
Dan moet je de plek opgeven.
Ja.
Okay,
bij de MotoGP zijn ze iets strenger. Even nog terug naar Antonelli. Want Antonelli ging net naar binnen voor de virtual safety car. Wat vond jij ervan, Ries?
Ja, het is natuurlijk heel lastig in zo'n situatie. Hè? Want pech. Pech. Ze wisten denk ik wel dat het een gele vlag was. Maar ja, wat hij wel goed gedaan heeft, tenminste dat is vaker voorgekomen... je moet, voordat je de pit gaat ingaan, heb je een hele lange witte lijn. Dat is voor bocht 9. En je moet aan de rechterkant blijven. En zeker als het mogelijk virtual safety car gaat worden... moet je daar aan de rechterkant zitten. En dat heeft hij wel gedaan. Uiteindelijk was het nu gewoon een normale gele vlag nog. Hier had hij heel veel tijd mee kunnen winnen.
Het moment dat hij de pitstraat uitrijdt, wordt het een virtual safety car. Dus hij heeft zijn pitstop eigenlijk niet onder een virtual safety car gedaan. Iedereen was een volle race snelheid.
Ja.
Je zou hiervan kunnen zeggen, maar dat weten we met al die dingen... als je achteraf terugkijkt, hier heeft hij de overwinning laten glippen. Dus niet hier heeft hij de race verloren, maar heeft de overwinning.
Ja, zijn P2 of de overwinning.
Goed, zo kreeg hij hem ook in Japan. Van
nee, maar dat,
dus,
ja, dat, dus dat weet je met
zeker. Nemen.
Maar goed, hij finished op 1,9 seconden. En als je het voor een virtual wil doen, 10 seconden.
Ja, hij verliest die 10 seconden. Als hij een ronde later was gestopt, dan had hij 10 seconden gewonnen.
Maar jij zegt eigenlijk, hij was al aan het voorsorteren op de pit... dus hij kon niet anders meer.
Nee, ja, als je erin bent, mag je er ook nog uit... Alleen in het geval dat het een virtuele cirkel was geworden, mm-hmm. was nu niet het geval. Maar was die wel aan de rechterkant? En dat is heel erg belangrijk. Ja.
Check. Max Verstappen. Hebben we toch een aardig gevecht mee gezien tussen Hamilton en Verstappen. Afgelopen vrijdag zeiden we, viel, is het hoogtepunt 21 geweest? En toen zei jij, ja, nou ja, wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ja. Ik heb genoten.
Nee, ze vechten inmiddels met elkaar als twee volwassen kerels. Laat ik het dan zo zeggen. Weet je, Lewis is niet meer zo van, ja, maar hij doet dat en dit. Max is ook een beetje van, ja, het hoeft niet meer met ellebogen en allemaal dat soort dingen. En hij had hier overspeed, weet Richard ook. Als je voelt dat je overspeed hebt, dan kun je die aanval plaatsen. Als je maar alleen maar steeds een beetje als een nat washandje achteraan kan hangen, dan schiet het ook niet op, want je ziet het hier ook. Het heeft ook wel wat gekost. De rechtervoorband blokkeert een keertje. Maar ze laten elkaar hier.
Dit is een prachtig moment, hè?
Prima in leven.
Hier heeft Lewis daarna nog gezegd, dit was het allerbelangrijkste moment van deze race. Je gaat een wereldkampioen niet buitenom inhalen.
Ja. Dat Verstappen toch wel.
Hij heeft het niet gered hier, hè?
Hier niet.
Hier redt hij het niet.
Nee, maar,
dus, ja. Toen zegt Lewis, ik zat tegen mezelf in die auto. Dit gaat niet gebeuren. Maar dat is toch leuk dat die oude baas, die Lewis, die denkt, ja, dat zal even lekker
gaan we niet stappen. Gebeuren. Maar het gebeurde wel met respect voor elkaar.
Ja, absoluut.
Nee, dus, ze hebben het prima gedaan. En vergis je niet, hè, toen Max in de Toro Rosso reed, was het this guy. Hè? En nu zegt hij, Max, de wereldkampioen en Max. Dus het is, ze hebben elkaar gewoon...
We zeggen dit nu al, maar de volgende keer als ze elkaar eraf rossen. Want was het vorig jaar, twee jaar geleden in Hongarije, hadden ze weer ook een akkerfietje. Het was ook maar een flinterdun lijntje af en toe.
Het is ook maar net hoog de emoties oplopen, heb ik het idee, bij dit soort dingen.
Maar daarom zeiden ze toch ook dat ze het leuk vonden, want het was echt op de marge.
Ik hoorde wel wat geschreeuw om penalties hier en daar toch op de
natuurlijk allebei, hè. Dit was, Max zei natuurlijk, hij duwt me eraf. En Lewis zei later, ja, maar hij duwt me eraf. Dus dat zijn allemaal van die... Het is allemaal 1-1. Het is allemaal proberen de boel te beïnvloeden. En het is niet de eerste keer dit jaar dat ze natuurlijk wiel aan wiel gevochten hebben. Dus men weet ook, punten zijn toch te belangrijk dit seizoen. Omdat niet iedereen zomaar altijd de finish haalt.
Ja, maar uiteindelijk die actie die Max dus iets later deed in diezelfde bocht. Ja, die vond ik wel weer echt een grote klasse. Ja, des Max. Gewoon in zo'n bocht waar je eigenlijk niet heel hard remt. Alsnog op die manier hem daarnaast zetten. Ja, vond ik wel knap.
Hij zei achteraf, ik ben blij met de tweede plek. Maar ik ben ook een klein beetje teleurgesteld dat ik niet gewonnen heb.
Ja, maar dat moet hij wel zeggen. Want als we hem drie wedstrijden geleden gezegd hadden, je doet in Oostenrijk mee voor de tweede plek, dan had ik gezegd, dan ga jij lekker met een dwangbuis naar een psychiatrische inrichting. Dat komt niet goed met je.
Gaat niet goed.
Nou zegt hij dat wel vaker, hoor.
Hebben ze qua strategie misschien toch net iets laten liggen? Want hij reed daar een rondje of vijf door nadat Russell gestopt
was. Dat was de keus.
En verloren ineens heel veel.
Nee, dat hebben ze bewust gedaan.
Dat was de keus.
Want ze wilden per se voor Norris blijven. Ze wilden dwingen dat Norris eerder naar binnen ging. Want anders had hij achter Norris terechtgekomen en dan had hij misschien het podium niet kunnen halen.
En er speelt nog één ding mee. En ik zat er gisteren in de wedstrijd fout, want ik dacht dat hij maar één set nieuwe harde en twee mediums had, maar het van allebei een dubbele. Ik denk dat ze geprobeerd hebben op die harde band toen om hem zo te verlengen dat hij naar een nieuwe medium zou kunnen. Maar wat je zegt, in die laatste, dat was rondje 47, 48. Ik denk dat ze naar rondje 50, 51 hadden willen tillen. En de ronde 47, 48 verliest hij 15e, 16e. En ze zei, ja, nee, dat gaat niet. En dat was nog te vroeg voor de medium. Dus toen is hij weer naar de harde band gegaan. Ik denk dat het zo gezeten heeft. Het is gewoon moest.
Ik vind het persoonlijk mooi dat hij natuurlijk op P2 staat. Eindelijk. Maar ik vind het dus ook altijd frappant dat op het moment dat er gesprekken over gaat hij nou bij Red Bull blijven, want hij moet dan zijn auto moet competitief zijn. Op het moment dat die discussie helemaal oplaait, laat Red Bull toch weer even zien, nou, we kunnen het eind van het seizoen misschien toch wel echt eens mee gaan doen.
Ja, groot compliment aan Timo. Wat ze met die updates hier gedaan hebben, echt fantastisch. Ze laten nog wel als team zien dat ze het nog steeds kunnen.
Ja, maar toch moeten we nog wel even kijken
natuurlijk.
Hoe het
en
straks
als het
gaat.
Hoe het Silverstone gaat.
Exact. Maar ik ben het wel met je eens. En ook Max zelf op Oostenrijk de afgelopen jaren heeft hij natuurlijk wel hele bijzondere dingen laten zien. Ja. Ja. Dus ook als het heel sterk circuit voor hem.
Dat is
maar
het ook.
Al die discussie, je haalt het net even aan en ik word er een beetje moe van.
Ik weet het.
Nee, oké, maar Max heeft al ja gezegd tegen Red Bull dat hij bij ze rijdt tot 2028. Het zou pas nieuws zijn als Max zegt, nee, ik rijd niet. De Grand Prix van Oostenrijk is gisteren geweest. Wat komt de keur vanochtend om 9:50 op mijn telefoon? De kaarten voor de Max Verstappen-tribune voor 2027 zijn nu verkrijgbaar.
Ja.
Dat is een big moneymaker voor hun, hè?
Natuurlijk, dat snap ik ook. Maar als ik dan terugkijk naar vorig jaar, dan had je eigenlijk een beetje hetzelfde. Tot de zomer dacht je, nou, gaat hij nog een beetje meedoen? En dan net voor de zomer komt er toch een opleving.
Ja, maar dat is wel des Red Bulls. Dat moet ik toch van toegeven. Ondanks alle personele verschuivingen, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Zij zijn daar wel echt knettergoed in. Hè? En heel af en toe, maar ik durf niet de vinger achter te leggen, heel af en toe denk ik, die beginnen een seizoen in de wetenschap. Oké, we denken dat dit onze baseline kan zijn voor nu. Als het goed is, staan we 3-4 tiende achter. Gaan we even kijken of dat zo is. Dan klopt het. Oké, dan weten we dat we dat en dat en dat en dat en dat kunnen doen. En dan zouden we bij moeten komen. Tenzij ze straight out of the box een auto hebben die gewoon, zoals de Mercedes dit jaar, een briljante auto is. Ja, dan win je ze dus allemaal.
Nee, je zegt Mercedes is briljant. Mercedes is naast briljant ook heel erg constant. Want als we kijken naar de finishes dit jaar, het podium is geen één keer hetzelfde geweest.
Nee.
Kijk, hier zien we het kaartje met de verschillende podia. Dan zie je eigenlijk dat er altijd wel een Mercedes stond.
Ja,
en soms een keer een McLaren, soms een keer een Ferrari, soms een Red Bull. Maar Mercedes is eigenlijk de enige geweest die altijd constant was. Ja,
dubbele punt, komma, die hebben de beste auto gebouwd. En dan hebben ze nog hun problemen gehad met die batterijen die ze ook weer aangepakt hebben. Maar dat kan, want er zit marge in die auto.
Mm-hmm.
Dat is gewoon wat er aan de hand is. En dan zijn toch al die verhalen van de winter. Ja, Mercedes komt met een bom van de auto. Dat je, nou, en dat in de eerste test Toto Wolff nog riep, ja, die Red Bull is by far de snelste auto. Nou, dat was natuurlijk ook gewoon van oogkleppen en laten we kijken of ze het die kant op kunnen krijgen. Mm-hmm. Ja, ze hebben een dijk van de auto gebouwd. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook hun lastige jaren gehad. Dus ze moeten ook wel reëel zijn.
Wat dan Leclerc weer? Alsof hij een paar mentale dreunen heeft gehad.
Ja, die heeft hij wel gehad, hoor.
Deze met hem aan de hand, man.
Ja, die gaat niet lekker. Die is inderdaad eigenlijk sinds de contractverlenging.
Ze moeten bij Ferrari kijken of ze die inkt nog even wat warm kunnen maken en weg kunnen. Het is echt helemaal niks.
Hij moet er gelijk weer uit.
Nee, hij moet er niet uit. Maar ik bedoel, dit is toch je kroonprins. En ik heb het al vaker gezegd. Ik weet niet of ik daar mijn geld op zou inzetten als ik Ferrari was. Maar
weet je wat er gebeurt?
Heel matig, hoor.
Ze zijn het hele team om die Hamilton aan het bouwen.
Maar die man is 41.
Ja, maar dat zijn ze wel aan het doen. Hij is de pineut.
Leclerc heeft in zijn hele carrière nog nooit zoveel, in ieder geval bij Ferrari, nog nooit zo ver achtergestaan op het teamgenoot.
Ja, is natuurlijk een beetje.
Maar Monaco had natuurlijk iets met zijn remmen. Nu had hij gewoon niet zo'n lekkere race. Ja, ik vind dat nooit zo, zo'n big issue dan.
Nee, ja, goed. Of Hamilton is gewoon nog extreem goed. Maar
ik denk wel dat hij weer een beetje echt die motivatie ook weer terug heeft.
Maar als je deze stand ziet, is natuurlijk geweldig. Hè? Moet je kijken van plaats 4 tot en met waar Max staat. Dat is 7 punten, hè? Dus dat is ook weer zo'n ding. Die gaan allemaal daar proberen in de buurt van Hamilton te komen. En als Hamilton een keer een dipje heeft en verliest 25 punten, dan wordt het ook. Ik vind het geweldig dit.
Maar zou Charles Leclerc moet toch zeg maar in de prime van zijn carrière zijn nu?
Ja, maar dat betekent niet dat je soms niet een race kan hebben waar wat dingen misgaan, waar het misschien qua setup niet helemaal lekker zit.
Maar zo matig? Ik vind het. Ja, ik bedoel, misschien een iets te veel oranje bril, maar ik probeer naar de weekenden van Max te denken.
Goede want Leclerc die heeft heel lang geprobeerd bij Ferrari er wat van te maken, is net niet gelukt. Nou komt Hamilton binnen, die zegt op een gegeven moment, nou ga ik maar er eens
nou, echt daar is het eerste jaar niet gelukt, moet er gewoon heel hard in zijn.
Ja, absoluut, keihard.
Je hebt van de winter nu gezegd.
Ik ga er eens even mee bemoeien, ik ga me ervoor inzetten, ik ga naar de fabriek. Dus ook de engineers die allemaal op die fabriek zitten, die zien die Lewis Hamilton steeds. En die bonden steeds meer met Lewis Hamilton. Dus ik denk dat Leclerc gewoon een achterstand heeft nu. Hij is gewoon de piloot.
Maar goed, dan laten we het even aankijken. Niet te vroeg conclusies.
Nee, joh. Er komen nog genoeg races aan.
We zitten pas op 1/3. Ga ik het over de hitte hebben? Want het was ontzettend warm in Oostenrijk. Jouw lievelingsonderwerp, Olaf.
Ja, enorm.
Daar hadden ook de teams heel veel last van. Liam Lawson die dacht dat het foute boel was met zijn auto.
I'm fire, bro. I'm fire in my car.
Ja, het team die zag geen brand, maar Richard, kan het met die hitte dan wel zo voelen? Want wat ging er hier mis? Wat gebeurde er daar?
Ja, ik vind het een beetje grappig, omdat als je zeg maar, in die auto zit en je ziet rook, want ik had wat interviews van hem gezien, hij zag rook en hij rook het, dat er rook was, ja, dan ben je wel van, oké, ik rij nu met 300 plus over zo'n circuit heen. Maar als dat ding in de fik staat, dat is niet lekker natuurlijk. Dus vandaar misschien een beetje de stress ook in wat hij zegt. Maar volgens mij was er wel echt iets aan de hand. Alleen hij zegt dat de remmen waren te warm. En aan het einde van de race was dat weer wat minder, had hij zelf gezegd. Maar ik snap wel dat hij even schrok.
Ja, hij riep ook nog een keer, I'm on fire. Ik denk, ja, dat willen we van veel coureurs horen.
Ja.
Maar heeft het
de verkeerde manier.
Precies, zou het er ook mee te maken hebben, want dat weet jij wel. De hitte komt toch tegenwoordig ook wel een beetje door die rempedalen heen. Helemaal als het allemaal extreem wordt op je schoen. Want jullie hebben dunne zooltjes. Of heb je daar in
het maar de hitte van de
dat je voelt door de zool heen dat het warm wordt.
Want hij zei, ik heb Max ook na de wedstrijd zien uitstappen. Misschien zijn schoenen uitzien doen.
Ja.
Maar wat te zeggen.
Nou ja, kijk, wat wel is dat het in de cockpit zelf, waar je benen dus zitten, daar wordt het gewoon super warm. Ja. Alleen dat heeft niks te maken met hoe warm de remmen zijn.
Het trekt niet door.
Warmte.
Waar de remmen in ieder geval heel warm werden, was bij Cadillac.
Zo.
Die waren snel klaar. Te snel, toch?
Ja, maar
dit is al te lang, dit probleem, hoor.
Cadillac heeft gekozen voor een deal met AP, hè?
Leg
je hebt Brembo en je hebt die andere Carbon Industries. En AP is wel onderdeel volgens mij weer van Brembo, maar zijn nog steeds apart. En daar hebben ze ja tegen gezegd, want dat scheelt geld. Mm, en ze zijn de enige en ze krijgen het niet voor elkaar. En in het verleden was het natuurlijk je had een brake duct, de luchthapper van de remmen. En dan ging die dus door de vellen ging die naar buiten. Maar nu gaat hij naar achteren, want hij moet de lucht helpen. Dus moet hij helemaal door die trommel heen. En daar hebben ze een probleem mee. Ja, krijg je de lucht er niet uit.
Je ziet wel echt dat er zoveel dingetjes zijn wat gewoon... Ja, logisch is ook als je een heel nieuw team bent. Ook als ik die pitlane hoor, de pitspeed limit, daar had ik ook een filmpje van gezien. Die gaat, heel zijn hoofd die gaat naar voren en achter, omdat dat gewoon ook software technisch iets niet helemaal goed staat. Het zijn allemaal van die kleine dingen.
De kinderziektes naast, moeten eruit.
Juist, het zijn echt de kinderziektes die, waar ze nog wat issues mee hebben.
Rob, vanaf de TT heb jij natuurlijk je telefoon en de socials in de gaten gehouden. Yep. Praat ons even bij.
Het meldt zich vanzelf allemaal. Ja, even naar de crash van Max in de kwalificatie uiteraard. Hoe dat er vanaf de tribune uitziet. Want ja, we weten natuurlijk, die snelheden liggen daar zo hoog. En je ziet hem hier zo... Als het voor je ogen gebeurt als fan, vind je het schitterend. Je hoopt altijd dat het goed
spektakel
gaat met de coureur. En uiteindelijk zagen we daar Kimi Antonelli voorbij komen die op de rem ging. Maar zo zagen de mensen vanaf de tribune dat. En dit was... Op de plek waar Max crasht, maar op een andere plek op het circuit zitten natuurlijk ook heel veel Nederlanders te kijken. Maar let op de reactie van deze Nederlander die naar de crash van Max Verstappen zit kijken. Ik vind dit zo goed. Kijk, die zit hier in alle rust hier. Die ziet Max eraf gaan. Klats! Meteen die parasol gereden. En dan denk je, is hij klaar? Is hij afgekoeld? Nee, hè?
Nee, joh.
Dat was dood. Dit is zelfs een beetje als de doorsnee fan.
Pure emotie.
Ja, heerlijk dit, man. Ja,
De limiter.
Meteen nekje verbrand.
Precies, die parasol.
Nee, maar die heeft het hele jaar gespaard voor een kaart. Wil graag kijken waar Max altijd goed scoort.
Ja, ik snap het helemaal.
It's only qualifying, Jack. It's only.
Ja, nee, maar dat hebben we gezien. Hij zag elkaar storten.
Maar goed, ik vond het een heerlijke reactie. Heerlijk puur gewoon. Ja. Als hij het zelf ziet, kan hij er waarschijnlijk van genieten.
Dit is zo'n gozer dat als hij thuis zit, dat ook gewoon meteen de afstandsbediening door het huis gaat. Zo
precies, tv kapot.
Ik hoop niet dat er al te veel tv's sneuvelen bij, want een duur geintje. Even snel naar Assen, naar de TT. Die gaan we zo meteen uiteraard bespreken. Maar ik stond volgens mij op zaterdagochtend in de pitlane en ik stond daar te kijken. Ik denk, wat zie ik daar nou gebeuren, joh? MotoGP gebruiken ze heel vaak die drone boven de pitlane. Maar er hangen ook heel veel meeuwen in Assen. En die hadden het op die drone voorzien. En die kletsen zo die drone uit de lucht. En die spat helemaal uit elkaar op de grond. Oh. In eerste instantie had ik hier best wel lol om. Maar goed, dit zou maar eens in een race gebeuren. Wilco Zeleweg die belde nog even. Hij zei, ja, als iemand die drone op zijn harsjes krijgt... natuurlijk op de motorfiets met...
Ja, het leven is gevaarlijk. Ja.
Dan ben je hartstikke dood. Ja. Goed, dit was tussen training in. Dus, maar die meeuwen die zijn vrij agressief. Als ze niet eten krijgen, dan gaan ze het wel halen.
Er is heel lang een belangrijke regel geweest... dat je met drones niet boven mensen en dat soort dingen doet. Je kunt die drones, dat zie je mooi in de rallysport... ook kun je met GPS kun je die precies de route laten volgen. Maar ja, dat er een meeuw om even aanvalt, daar hou je natuurlijk geen rekening mee. Want dan vliegt die echt wel naar beneden. Parachute eraan.
Ja, die meeuwen, ja, dat is fucking agressief. Maar ook één bocht op Assen heet ook Meeuwenmeer. Er staat er ook heel veel. Geen geintje, ik ben er gisteren langs gelopen. Klein uitstapje naar de GT World Challenge. Waar komt zo meteen in de oranje bril ook nog op terug. Mm. Daar was een opvallende pitstop. Moet je eens even op deze monteurs. Die denken, of ik ben al heel lang wakker. Of dat wiel mist echt, want er komt hier iemand binnen zonder linker voorwiel. En die man die komt kijken hier, die denkt hier, dat wiel wisselen. Hé, dat ding zit
er. Als je me
nou... Hele voorval staat in de fik, want die is over de grond gesleept en die man komt er ook kijken. Waar is dat ding nou?
Als je me nou, joh.
Ja, maar ook helemaal onder dat ding kijken. Zit
ja, zo van ben ik dan gek.
Heeft hij hem niet verstopt?
Nou, hoeveel uur was dit?
Even kijken. Nou, ze waren al een soortige 11 uur onderweg.
Ja.
En dan gaat de achterbak open. Kijk eens, wat zit hij daar
niet? Ga je vanzelf hallucineren natuurlijk een keer als je wakker bent gebleven. Maar goed, zometeen meer over de 24 uur van Spa. Dan even naar de Pikes Peak Hill Climb. Dat is ja... Daar is een klappertje, moet je eens even opletten. Kan je alvast zeggen, het gaat helemaal goed. Maar als je deze eerste beelden ziet, denk je...
Als jij dit vanaf vertelt,
dan deze man er vanaf, joh.
Nee, joh. Ja, waar gaat hij heen?
Die neemt een detour, maar mooi is... Ik heb onboardbeelden, tenminste, die heeft hij zelf online.
Waar gaat hij heen, joh?
Maar dit is toch even een klein stukje verremmen, Richard.
Dit is vliegen.
Opletten.
Ja, dit is vliegles.
Dit haalde hij net niet.
Maar let op, joh. Ook moest linksaf kloten. Hij landt goed.
Nee, joh. Hij heeft wel geluk.
Ja, inderdaad.
Can't park there, sir.
Oh.
Zitten punten bij. Dat als je er daar afgaat, dan rol je dus 4,5 kilometer naar beneden.
Ja.
Dat is namelijk echt, het is namelijk niet zomaar een heuvelklim.
Ja, ik denk niet dat ze voor dat soort circuits simulatoren hebben.
Als je 40 kilometer lang de baan is, was dit nou bocht 1 of 2? Ja, exact.
Ik denk dat hij wel ergens in zit, hoor, een offroad kampioenschap.
Ja, wie weet.
Hier proberen.
Hoe heet die televisieserie ook weer, met die oranje Mustang?
Ja,
Dukes of Hazzard.
Dukes of Hazzard, die deden dat toch ook zo?
Tot slot nog even naar de rally van Ypres in België. Daar kom ik straks ook nog op terug in de Oranje
Bril. Ja, jezus. Dat ga jij in één keer doen. Dat is allemaal, daar kom ik
nee,
op terug.
Nee, want dat is de Oranje Bril. Dit is niet de Oranje Bril. Maar daar werd ook lekker geklapperd, moet ik zeggen. Want moet je eens even opkijken hoe hij deze opvouwt hier in die rally. Komt hij aan, hoor. Hoppakee.
Centrifugaalkrachten. Ai. Dat is het probleem, hè. Draaien is het probleem.
Kijk eens even.
Impact valt mee, maar dit.
Hap, die boom.
Draaien.
Nee, paal, lantaarnpaal.
Ik heb altijd veel respect voor.
Ja, hij mist echt net een lantaarnpaal.
Er kan elke seconde altijd iets gebeuren met een rally. Ja, dat kan natuurlijk over het algemeen in de auto's.
Of een meeuw.
Nog vaker.
Een meeuw zou kunnen.
Ja, meeuw, ja. Je komt van alle kanten het gevaar. Maar goed, straks dus meer over de rally.
Oh ja, zo meteen.
Oh,
ja.
Lieper.
Weet je daar nog meer van?
Nog meer over hebben. We gaan er voor nu even tussenuit. Maar straks praten we ook verder over de Formule 1. En de Titi van Assen. Petsecchi, die ging flink onderuit. En dat kan wel eens een keerpunt in het MotoGP-seizoen zijn. Tot zo.
Pizza.
Ja, lekker. Dankjewel. Ben je ook, Pizza?
Constructeurstand.
Ik wil... Dan krijg jij die van.
Welkom op deze bijzondere dag, de Titi van Assen.
Oh, daar gaat Olli Arte. Oh, dat is verschrikkelijk. Maximo Quiles houdt het binnen de lijntjes en hij wint hier de Dutch Titi. Alonso buitenom. Bij González snijdt zijn voorwielen af. En Aegis wordt aan de kant gedrukt. Bijna een hardside. Track limit voor Aegis. Het is Alonso. Oh, dat gaat met Zeki onderuit. De leider in het kampioenschap met een enorme crash. Daar komt de aanval direct al bij de bult, als ik het goed zie. Daar neemt hij de eerste plaats over. Ayogura nu toch naar de kop. Hier is niks kunstmatigs aan. Dit is de enige echte Ai Ogura die de Duitse TT wint. En eindelijk hebben we weer een Japanse winnaar.
Ja, welkom terug hier aan de stamtafel. We gaan het hebben over de heerlijke Titi van Assen met een bijzondere winnaar. Ai Ogura, je had het al even over een vrijdag. AI, hè?
Ja, nee, ja, ik bedoel, maar hij maakte me nu half. Maar ik denk, ja, dat is toch grappig. Want er zit gewoon iemand in Japan zit zo te doen. En wij denken dat we naar motorcoureur zitten te kijken. Want technisch kunnen ze dat, hè? Ze kunnen technisch gewoon vanuit de thuisbasis die motor over het circuit laten rijden.
Ja, nee, ik geloof je gelijk. Het was wel mooi om hem te zien als
winnaar.
Het zat er nu een aantal weken aan te komen. Ik zeg wel een aantal weken, maar eigenlijk pas één week. Hij is het hele seizoen is hij heel stabiel, maar hij kon voor geen klote kwalificeren. Dus dan moest hij van veel te ver komen. Mm-hmm.
Hij kon niet goed kwalificeren.
Nee, hij kon er niet veel. Hij zegt al een keer, ik ben niet agressief genoeg in het begin. Dus dan wordt hij door, dan rijdt hij op plek 7, 8. En dan rolt hij ze wel weer op, maar dan komt hij terug tot plek 3. En vorige week in Brno pakte hij ineens de pole position. Zei hij van, ja, ik heb het gewonnen. En toen liet hij zich nog wel aan de kant zetten aan het begin van de race. En dat deed hij in Assen eigenlijk ook op de zaterdag en de zondag. Want op zaterdag werd hij tweede in de sprintrace. Maar op de zondag gebeurde eigenlijk hetzelfde. Hij zei, ik wist het wat ik op zaterdag fout heb gedaan en nu ga ik het rechtzetten. En ja, het was heet, de bandenslijtage was aanwezig. En dan speelt het hem helemaal in de kaart. Dan rolt hij ze één voor één, rolt hij ze op. Hengelt hij ze binnen en uiteindelijk reed hij naar de overwinning. En we zagen de blijdschap op de streep. Het is een heel ingetogen jongen, heel verlegen jongen. Ja, inderdaad. Ja. Hij heeft weinig gezichtsuitdrukkingen. Hij is heel cool. Ook, ja, ik weet niet of je hem hebt zien staan, Richard, achter zijn motor bij de start. Of zeg maar een kwartier voor de start. Staat hij gewoon met zijn handen over elkaar, staat hij achter zijn motor, staat hij zo te wachten. Gewoon met een paraplu boven zich. Alsof hij zometeen aan het WK Britje gaat deelnemen. Zo staat hij er echt bij, echt heel cool. Maar het is een hele lieve jongen. En hij begint steeds beter in te worden met de media ook. Dat is
zijn Engels voor een Japaner, zijn Engelse uitspraak is helemaal niet slecht. Maar als jij hem een vraag stelt, dan zeg je, nou, hoe was het vandaag? Denken.
Ja.
Nou, het ging best goed.
Ja. Ja, we hebben één keer gehad, dat was de bedenktijd van een vraag. En zijn antwoord zat 11 seconden tussen.
Ja. Ja, vind ik wel mooi dat iemand dan in zijn hoofd alvast het antwoord gaat vertalen.
Nou, hij moet omdraaien.
Dan zegt hij
Japaners
soms wel ja of nee.
Die zinnen andersom hebben. En anders, de meeste Japanners maken de fout dat ze de zinsbouw niet goed hebben. En hij denkt er gewoon even over na. Maar het is natuurlijk een hele mooie intermedia. En voor de sport heel belangrijk dat er door Japaner gewonnen wordt.
En vierde nu in het WK. 25 punten achter Jorge Martin. Is het dan ook echt een titelkandidaat?
Ja, als hij zo doorgaat. Hij is echt de meest constante van de laatste 2 maanden ongeveer. Dus,
waar komt die snelheid van het trackhouse ineens vandaan? Ik weet dat ze pas geleden hadden een illegale motor. Hebben ze gebruikt? Oh, ja. Fernandes, die kreeg toch een straf, hadden ze zegels vanaf gehaald, toch?
Nee, dat was van het broertje van Ro Fernandes.
Fernandes is Fernandes, ja, fout is fout.
Dat was de familie Fernandes. Maar de Aprilia gaat gewoon knijterhard dit jaar. Dus ze staan 1 en 2, staan de fabrieks Aprilia's. En er rijden nog 2 rond, waaronder deze jongens, van Trackhouse. En die waren 1 en 2 op zaterdag, 1 en 2 op zondag. Ja, ik weet niet wat ze gevonden hebben. Ze hebben echt... alsof ze in de luwte of ze daar makkelijker mee omgaan. Want de druk zit behoorlijk op het grote Aprilia-team. Nou, Jorge Martin is een wereldkampioen van 2024. Die heeft wat crashes veroorzaakt. En Marco Bezzecchi was daar slachtoffer van. Dus ineens beginnen zij in te lopen. Dus het begint een vierstrijd te worden.
Maar kan het niet op de volgende circuit ook? Ja. Of was het eigenlijk alleen maar hier op Assen dat ze zo
het is echt lastig te zeggen waar de dienst uit gaat. Ze wisten dat ze hier goed gingen zijn, maar zo goed dat vorige week in Brno rolt Marc Marquez de boel nog op, zeg maar. Dus,
maar Massimo Rivola kan niet even naar het Trackhouse roepen en zeggen, doe maar even een kopietje van die afstelling.
Ja, maar misschien is nu in dit geval gewoon echt rijders die het verschil
maken. Ja, oké, maar dat zou je het liefst willen.
Ja. Maar goed, kijk, Jorge Martin, als hij onder druk staat in een WK... doet hij soms ineens een beetje gekke dingen. En ja, Marco Bezzecchi zagen we er vanaf stuiteren.
Precies, we zagen die beelden. Nou, ik vond dat echt vreselijk om te zien. Want je ziet hem echt koprol maken zo'n beetje.
Dat vind ik altijd lastig bij MotoGP. Je kan nooit zo goed zien wat iemand nou echt fout doet. In de Formule 1 heb je een onboardcamera en dan zie je... oh, iemand zit hier even een half metertje wijd of whatever. Dus het voorwieltje glijdt gewoon ineens weg. Ja. En dit maar zijn de consequenties.
Ook, maar eerst redelijk... even, hoe gaat het met hem? Dat we dat duidelijk hebben.
Nou ja, het is niet formidabel. Ik bedoel, hij heeft niks gebroken. Hij is naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Maar hij postte vanochtend op Instagram van we komen terug. Dus ja, er
niks
is
gebroken,
officieel
ja.
Heb ik nog geen update gehad. Ja, maar...
ik ga ze vooral het gevoel van die hele nacht in een keukenkastje heeft liggen slapen. Ik zweer het je komt helemaal verfrommeld uit. Mm. Hoor. De volgende ochtend wordt het niet spannend. En dan is het echt zoeken naar het eerste beste nummer van de eerste beste chiropractor in de buurt.
Ja, okay, maar verfrommeld, er is vooralsnog geen blijvende schade. Wat wilde jij zeggen, Richard?
Nou, dat ik een beetje verbaasd was hoeveel downforce eigenlijk nog op zo'n motor. Zitten. Ik was heel veel bij VR46 wezen kijken. En ja, hij is natuurlijk ook redelijk dicht op zijn voorganger. Dus kan het dan dat je ook die downforce verliest? Nou, daardoor...
ze hebben hier bijvoorbeeld heel vaak, als je lang geen linker bocht hebt gehad of zo, dan koelt net dat kleine stukje aan de linkerkant van de band af. En dan stuur je en dan denk je, hey, is het weg, zeg maar.
Nou,
en een minimaal foutje, dan zijn dit de gevolgen. En in de Formule 1 is het misschien, en we zijn er weer. En hier is het, en we zijn weg.
Meteen weg.
En je gaat met 200 ton grindbak en over het asfalt en in het gras. Dus ja, je ziet Marco Bezzecchi nu vallen. En je ziet dat gestuiter.
Hoe hard dit gaat.
En nu schakelt de camera als het ware weg. Maar je ziet hem daarboven liggen. Maar goed, er wordt natuurlijk altijd... vanaf de tribune wordt er ook gefilmd door mensen. En die beelden hebben we ook. En dan zie je eigenlijk hoe vreselijk die tuimelpartij is. Moet je eens even opletten waar die uiteindelijk terechtkomt. En dan
over
de camera
weg,
blijft...
heen,
over
het asfalt heen.
Nog. En let op, Marco Bezzecchi, die komt hier nog een klein tikje van de... en die blijft dus liggen. En hij is gewoon even een paar seconden is hij gewoon oud, hè?
Dat is niet raar.
Kijk, die ligt hier helemaal stil. En ze zijn er meteen bij. Want de
maar waarom lopen ze zo langzaam?
Rust. Ze stonden er al.
Ja, weet ik. Maar ook die man met die... Niemand...
Doktoren is gewoon rust. Die zit meteen te kijken en probeert ondanks lawaai te luisteren of daar wat gebeurt. Of die enorm naar adem ligt tappen. Dat vind ik juist het knappe van die medische jongens. Rust. Kijken. Oké, ik zie wat beweging. Prima. Want wat is het? Ademhaling, hartslag, luchtdruk? Ja. Of luchtdruk?
Ja. Luchtdruk. Vitale functies. Nee, maar rennen is nooit goed.
Nee.
Rennen is paniek.
Nee, dit is gewoon goed. Ja.
Maar het ging allemaal... hij is een paar seconden daarna begint hij met zijn benen te bewegen. En het volgende shot dat MotoGP in beeld nam, zie je hem rechtop zitten tegen de banden aan, zeg maar. Maar goed,
dat is ook hun keuze. Dat is het goede weer. Zij bepalen dat, of dat kan of niet. Maar je ziet hier dat ze al meteen met die helm, ze stabiliseren meteen zijn nek. Ja. En hier wordt ook hard op getraind, hè, want je moet het niet onderschatten. Want dit is ook...
Ja, top voor
zij
die man.
Schrikken.
Top.
Oh, zij schrikken ook.
Ja, dat kan. Snap
wat jij zegt. Maar dan vind ik het juist heel knap.
Rust.
Ja, er is altijd iemand, de leider, die roept kalm. Ja, rust.
Ja, mijn eerste ingeving zou zijn met die brancard rennen.
Ik kan een Richard vragen. De Ramshoek is een bocht met de auto. Is het al waanzinnig? En als je aan motocross vraagt, waar wil jij niet vallen op de hele MotoGP-kalender? Dan is het deze bocht, want dan zijn dit natuurlijk de gevolgen. Dus dat was even schrikken. Maar...
verwacht je hem over een paar weken Duitsland erbij?
Ja, over anderhalve week moeten ze meer. En hij had nog pijn van die crash die hij had met zijn teamgenootteam omver reed. Dus ja, de jongens zijn altijd een beetje gebutst. Dus ik hoop het, want ja, hij is de leiding in het WK is die kwijtgeraakt. Dus aan Jorge Martin. Hij staat nu een puntje of 9 achter. Dus het is allemaal in elkaar geschoven. Maar het is, dit MotoGP-kampioenschap, elke rijder gaat gedurende een jaar wat meemaken.
Ja, we hadden het er net al even over. Jij vlagde natuurlijk af bij de Moto2. Moto2 was ook waar Colin Vijen en Sons van de Goorberg in actie kwamen. Persoonlijk hadden we misschien allemaal iets meer gehoopt van Colin, kunnen we dat zeggen?
Hij heeft een aantal moeilijke weken. Maar goed, dit is die finish door Richard. Kijk nog even naar die finish. Want ja. David Alonso en die blauwe machine gaat buitenom. En die twee intact jongens, die zitten elkaar weer dwars. Maar Manu González rechts, de WK-leider, die komt toch nog even kijken. 25.000ste. Richard heeft het allemaal nooit gezien. Maar...
Nee, ja, ik was zo druk bezig met die vlag. En ik heb heel die mooie finish. Maar leuk dat ik hem nu nog even kan zien.
Druk bezig met de vlag. Maar ja, wel soepel hoor. Dit die armpjes toch ergens voor.
Nou, ik heb wel de feedback gehad dat het dat iets meer passie in mag.
Oh ja.
Dus dat ga ik de volgende keer doen.
Ja? Ja.
Je deed het wel geconcentreerd. Maar nog even terug naar Colin Vijer, P9.
Zeker. Ja, Colin heeft een aantal moeilijke weken. Hij is in het begin van het jaar in Amerika een keer gevallen. En heeft hij toch last van zijn schouder, wat hij af en toe een beetje wil wegmoffelen. Maar het is er toch. En de kwalificatie was hij uiteindelijk startte hij als 14e en Zonta van de Roorberg als 13e. Dus voor Zonta was prima uitgangspositie voor Colin. Ja, die had op meer gehoopt. En in de race kon hij lang met de voorste groep mee. Maar de laatste paar ronden moest hij toch lossen. Dus hij werd uiteindelijk 9e na 2 straffen van jongens die nog voor hem stonden. En Zonta werd uiteindelijk 13e, dus die haalde gewoon weer punten. Degelijk resultaat.
Maar hij zit er gewoon niet zo lekker in de laatste tijd, dat klopt. Nee. Ik had in Brno nog even de hoop dat hij daar zeg maar, de boel nog een beetje voorzichtig hield. Omdat hij dacht, ik moet niet vallen, want ik wil in Assen starten. Ja. En ik had eigenlijk gedacht dat hij hem weer in die top 6 zou kunnen zetten. Net niet gelukt.
Nee, het zat er net niet in. Maar goed, ja, dit heb je heel vaak met jongens in de MotoGP of in de Moto2... dat ze blessures een beetje verzwijgen. Natuurlijk ga ik niet mee te koop lopen. Alleen ja, het is zo fysiek. Ze moeten zo met het lichaam werken dat het effect heeft.
En ik vond het interview na de race met jou vond ik wel dat hij heel eerlijk was.
Is hij altijd. Ja. Dat is het mooie van Colin.
Ik ben helemaal eerlijk. Van, ja, nee, ik heb er inderdaad gewoon last van. Ja, helaas, maar het resultaat is goed wat we nu hebben kunnen doen. En we gaan weer door.
Ja.
Er waren nog meer Nederlanders die dit weekend in actie kwamen.
Zo meteen.
Waar gaan we het over hebben? Gaan we het weer over hebben?
Ieper. En Spa, die komen terug.
En Spa? Maar, man.
Eerst even naar de Formule 2. Want ja, in het voorprogramma van de Formule 1 werd natuurlijk ook gereden. Laurens van Hoepen die had natuurlijk die waanzinnige seizoenstart. Hij heeft nu een aantal lastige weekenden gehad. En ja, ook dit was niet het meest grandioze weekend voor Laurens van Hoepen. In de sprintrace werd hij P15. En in de hoofdrace P8. Dus toch wat punten gepakt. Maar voor het kampioenschap begint het gat nu wel groot te worden. En,
hopelijk 16e gestart.
Klopt.
Dus wel een goede race. In Barcelona had hij natuurlijk die kwalificatie waar hij gewoon op pole position of in ieder geval top 3 had kunnen staan.
Monaco werd hij gepiepeld.
Daarom, dus...
Jij weet dat geen ander af en toe. Die quali is zo belangrijk in die moment.
Het maakt of breekt je weekend. Ja. Dus hij doet hartstikke
dat
goed.
Is het is meteen, als je slecht kwalificeert, is je hele weekend in het putje.
Ja. Je kan soms ruimte nog wat doen, zoals we nu ook hadden gedaan met strategie. Een gokje nemen op de harde of zachte band. Juist starten ten opzichte van de rest.
Ja, dan is het nog P8.
Maar dan is het, ja... Blijft
en dan roepen we al dat het heel goed is.
Ja, maar dan pak je in ieder geval nog punten.
Ja.
Kan hij dat managen, dat het even tegen zit? Is
denk
hij al
wel.
Zo goed dat hij dat kan?
Nou, tot nu toe vind ik dat hij er goed mee omgaat. Want in Barcelona en in deze race... Oké, het is maar 8e dan wat hij nu wordt, maar wel vanaf 16. En dan moet je gewoon die puntjes, elk puntje telt. Straks wint hij een race en dan klapt hij weer omhoog, hoop ik.
Nog meer.
Rally van Ieper.
Daar komt hij.
Ja, want Jos Verstappen, dat weet natuurlijk, dat is een fanatiek rallycoureur. Die was ook in de rally van Ieper aan de slag. En ja, die had ook op zaterdag, net als zijn zoon, een klein momentje waardoor hij crashte in de kwalificatie als het ware. Jos wordt uiteindelijk wel geholpen en het valt uiteindelijk... reuze mee. Kijk, dat is wel mooi bij rally altijd. Als je vastzit, ben je ook wel zo weer onderweg, want ze komen je graag helpen. En ja, ga ik voor de tweede keer zeggen, you can't park here, sir. Want kijk, hier moet je in principe
hij
niet staan.
Hij komt wel boven het maaiveld uit.
Maar dit is ja inherent aan rallyrijden natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, Jos heeft veel succes, maar er zit er af en toe ook een klein crashje bij.
Hele moeilijke rally, hè, Ieper. Hè? Want er zijn jongens die bijna niks rijden in Europa, die al 30 jaar de rally van Ieper rijden. Die moet je dan met die paadjes, die zijn gewoon helemaal uit hun hoofd kennen. Moet jij nog even proberen om een beetje tijd onderdoor te komen.
De oranje bril gaat wederom door. We gaan even naar Amerika, want dat was op Watkins Glen... de 6 uur van de Glen in het IMSA-kampioenschap... van natuurlijk onze vriend van de show, Renger van der Zanden. Die werd uiteindelijk tweede in de hoogste klasse. En ja, we weten het, Nicky Katsburg rijdt heel veel races over de hele wereld.
Waarom zit iedereen nog elkaar billen daar? Heb je
let, op,
gezien,
let op, let op, let op, Nicky Katsburg.
Nicky Katsburg krijgt hier een drive-thru bij.
Die zat bij die auto aan zijn billen.
We gaan er even op boord. Ja, ik denk dat hier wat voorgeschiedenis is. Want Nicky krijgt hier een klein tikje en die denkt... hier, ik ben er klaar mee met die rozer. Huppakee. Krijgt daar wel een drive-thru penalty.
Maar ze waren voor die twee bochten met elkaar in de slag. En hier duwt die Nick naar buiten. Nick moet uiteindelijk voor die volgende bocht terugkomen op de baan. En dan is het net een... Dit is wel een pechdingetje, maar ik denk dat ze hem wel Nick aangenaaid hebben.
Ik ben benieuwd wat hij hier zelf van vindt. Of het een klein beetje dat hij dacht, ik ben er klaar mee met die gozer. Ik geef hem een rag.
En 24 uur van Spa was.
Jazeker, het was een heel druk raceweekend. Niet alleen in Assen en in de Formule 1, maar ook bij onze zuidenburen hadden ze een heel lange afstandsrace.
De 24 uur van Spa, hij zit erop. En wat was dit een hectische race. Van de 9 Nederlanders zijn er helaas 4 uitgevallen, waaronder onze eigen Max Jansen, de seedwinnaar. Door problemen in de nacht kon de auto helaas niet meer verder rijden.
Helaas zijn we gisteren rond 1 uur 's nachts, denk ik dat het was, iets eerder, zijn we uitgevallen. John zat op dat moment in de auto. Die kreeg een tikje van iemand anders. En helaas reed er vol tegenaan.
Maxime Oosten en Morris Schuring reden een ijzersterke race, maar door problemen zijn ze helaas toch teruggevallen. Morris Schuring P8 en Maxime Oosten P5 in de zilverklasse. Twee Nederlanders die net naast het podium grepen waren Daan Arrow en Dante Rapanj. Daan Arrow vierde in de bronsklasse en Dante Rapanj vierde in de zilverklasse. Maar uiteindelijk stond er toch één Nederlander op het podium. Ruben Del Sarte, derde in de Gold Cup.
Ja, het is echt fantastisch. Als ik dit gisteren had gezien, had ik dit echt niet zien aankomen. Ik bedoel, we waren in de Super Bowl, alles leek goed te gaan. We droppen terug helemaal naar 60ste en we hebben gewoon daarna ongeveer foutloos gereden op een paar track limits na. Dus om toch P3 in klas te staan en alsnog terug naar P24 te rijden, ben ik echt ongelooflijk trots op heel het team en ook op mezelf.
Al met al een 24 uur race om niet meer te vergeten. De eerstvolgende race is in Misano van 17 tot en met 19 juli. Uiteraard helemaal te volgen bij Ziggo Sport.
Ja, gaan we natuurlijk allemaal volgen. Over endurance races gesproken, Richard. Jij hebt in de hypercar gezeten.
Klopt. Ja, het was 42 graden.
Zal ik een kaching momentje doen? Word je daar hyper van? Kaching, weet je?
Pardon, pats.
Vindt dat leuk?
Vet, man.
Nee, sorry. Vertel.
Flauwe grap.
Het was echt heel erg gaaf om dat voor de eerste keer te doen. Ik heb meerdere tests bijgewoond, maar nu mocht ik voor het eerst zelf rijden. En het is heel anders dan wat ik gewend was. Maar wel...
Op welke manier anders?
Ja, anders. De auto is gewoon anders om te rijden. Het is wat zwaarder. Het is natuurlijk echt een hele grote auto ook. Mm-hmm. Groter dan de LMP2.
Maar je zit wel in het midden. Dat is hetzelfde.
Nee, je zit er gewoon links. Dus dit was een hele goede test voor ons. We zijn natuurlijk naar 24 uur van Le Mans toewerken volgend jaar. Daar gaan ze aan meedoen. Dus alles is daar ook op gefocust. En dat is gewoon heel erg mooi om daar aan mee te werken. Ja, mijn stem die slaat soms even over.
Maakt helemaal niks uit.
Maar hoe was dit? Want qua geweld, qua snelheid en bochtensnelheid.
Jij werd er wel enthousiast van.
Ik werd er enthousiast van, daarom sloeg het even over. Maar ja. Het is... Op rechte stuk ga je gewoon harder dan de LMP2. In de bochten valt het nog mee. Maar het ligt ook een beetje aan wat voor circuit we hebben. Maar er komt gewoon zoveel meer bij kijken dan wat ik gewend ben. En het is natuurlijk ook met een hybrid. Je hebt ook te maken met je energie nu. Dat ben ik ook niet gewend. Dus veel meer komt er bij kijken. Maar dit is voor mij wel een mooie stap in de goede richting.
Hoe hard ben je bezig om te zorgen dat het niet de teleurstelling wordt van... want ik heb een jaar met die auto getest en we gaan Le Mans doen. En ik zit in de LMP2.
Gas geven. Meer kan ik niet doen.
Okay, maar daar ben je niet. Daar heb je geen gevoel over. Daar ben je niet allemaal mee bezig. Of je weet niet van wat er op die auto zit, lijkt die richting op. Want dat een doel hebben moet voor jou super lekker zijn.
Ja, maar we werken wel met z'n allen naar hetzelfde doel toe. En voor mij persoonlijk is dat is natuurlijk ook mijn één doel. En ik moet gewoon kijken waar.
Je wil meedoen, toch?
Tuurlijk, je wil altijd meedoen. Maar er zijn heel veel klasses waar McLaren actief in is, waar ik mee zou willen doen.
Maar het grote doel is die hypercar.
Ik
weet het niet.
Mijn grote doel is om professioneel coureur te worden met McLaren.
Kijk.
Ja, dat ben je eigenlijk al, Ries.
Ja, maar ik wil in een klasse actief gaan worden waar zij actief zijn.
Goed, nou, we gaan je natuurlijk volgen. Je bent wel cryptisch, maar we houden je in de gaten. Volgende week staat Silverstone op de agenda van de Formule 1. Verstappen, die heeft getest in een simulator en die verwacht heel veel problemen met een lege batterij, want er zijn weinig remzones om op te laden. Olaf?
Nou, er zijn genoeg remzones, maar weinig serious braking zones, zoals de Engelsen het zo mooi kunnen zeggen. Want het is natuurlijk een heel vloeiend circuit. Je hebt Maggots, Baggots en dat zingen. En dan kom je wel bij Stowe aan. Dat loopt wel een beetje omhoog, maar dat is ook niet gewoon zo aanremmen. En ik denk wel weer dat ze gaan zitten schroeven met de megajoules bij de FIA. Want daarmee kunnen ze het wel een beetje oplossen. Als je kijkt naar die enorme lange rechte stukken met die knetterremzone in Canada. Dat is gunstiger voor de auto als dat je er geen remzone hebt. Want dan heb je niks om op te laden. Dan ben je door die bocht heen. Dan is het allemaal alweer leeg. Dus ik denk dat ze nog wel mee bezig gaan. Ik denk dat je een beetje wil temperen ook.
Het is wel zonde, want Silverstone is eigenlijk het circuit voor een coureur. Waar je gewoon in de Maggots en Baggots gewoon zo hard mogelijk doorheen wil gaan. Heel veel hoge snelheidsbochten. Mm. Maar ja, ik denk toch wel dat het lastig gaat worden als je die batterij niet op kan laden. Die Formule 1 houdt gewoon zo ongelooflijk hard door de bocht. Het is gewoon een klein tikje op de rem en dan laat die batterij gewoon niet op. Dus ik hoop dat het mee gaat vallen, maar ik...
Wat wil je zeggen, Rob?
Ik zit even te denken, hoe lang zouden ze niet serieus remmen in Silverstone? Want dan heb je in Luffield een soort van die hairpin. En dan ga je richting Kops. Die is vol of bijna vol. Daarna heb je Maggots, Baggots, Chapel. Is misschien even liften. Dan heb je dat hele lange rechte stuk naar achter. Wat is dat Stow? Daar ook alweer? Stow. Dat is bijna 2,5 kilometer, heb ik het idee.
Dus eigenlijk alleen de laatste bocht en de vierde en de vijfde bocht is echt hard.
Ja,
de
laatste bocht, ja.
Kruipen dan richting...
Een lege batterij.
Ja.
Het is tijd voor het laatste rondje. We hebben weer wat stellingen waarop jullie moeten zeggen of jullie het er mee eens of oneens zijn. De TT van Assen is net zo mooi als de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Zijn jullie het er mee eens of oneens?
Dat ligt eraan wie je bent. Ik denk als je autorace liefhebber bent, dat je het gevoel hebt van ja zeker. En als je motorrace liefhebber bent, dat je zegt ja zeker.
Ja.
Ik denk dat daar weinig overlappingen in zitten. Voorzichtig zal verdenken niet dat er heel veel diehard TT-mensen naar de Grand Prix in Zandvoort gaan. Ja. En andersom.
Ik zou het ze wel aanraden. Is jouw mening verrast sinds je er geweest
zeker.
Bent?
Zeker. Echt een aanrader om überhaupt een keer heen te gaan. En het is allemaal net als de Formule 1 eigenlijk. Maar dan gewoon met motoren. Maar het is super professioneel. Races zijn ook echt gaaf. En het programma vond ik, dat ging ook redelijk snel door. En dus de fans die hadden genoeg om naar te kijken. Dus
goeie. Groot spektakel om van te genieten. 24 races in een Formule 1 seizoen is te veel.
Voor wie?
Heeft Bernie Ecclestone gezegd. 24 races, ja, wat jij vindt. Zijn 24 races in een Formule 1 seizoen te veel? Oneens. Nou, Jack, jij bent het er ook mee oneens. Kunnen er niet genoeg zijn?
Dat is toch
je
werk?
Ja.
Je schrijft in.
Waarom is het te veel? Kijk, ze moeten het wellicht nog een klein beetje meer spreiden. Dan kan het nog beter gaan. Maar waarom is het te veel?
Nee, voor mij ook niet hoor.
Ja, ik vind dat het voor de coureurs en voor de monteurs vooral, voor de teams, hoor je gewoon veel dat het gewoon enorm zwaar is.
Oh nee, ze hebben een diverse crew. Ze wisselen gewoon van crew.
Nee, ja, maar je wil natuurlijk als team wil je gewoon één crew hebben die heel het jaar met jou meegaat.
Ja, dat kan niet meer.
Nee, ja, maar dat is wel...
Maar hoeveel zou dat er moeten zijn dan?
Nou, als het al naar 20 zou gaan, 18. Ik denk dat dat voor iedereen iets behapbaarder is.
Jij was het er ook mee oneens.
Ja, ik vind het heel veel sporten die lijden aan dit syndroom. Sorry, dat ze maar meer. En uiteindelijk, je ziet het aan voetbal op tv. Er is geen hond meer die nog naar de Duitse competitie kijkt, zeg maar. Dat boeit de mensen, omdat het te veel allemaal is. Ja. Hoe krijg je dit verkocht aan mensen? Hoe kun je nog een sociaal leven hebben als je eigenlijk de hele dag de tv zeg maar, op evenementen aan hebt staan? Dan krijg je niet, ik vind het lastig. Ze pikken ook allemaal fans bij elkaar weg. Eigenlijk moet iedereen van alle topsporten kunnen genieten. Formule 1, MotoGP. Toen ik jong was, en nu gaan we echt weer lang terug in de tijd, dan had je om de week MotoGP, Formule 1. En nu zitten ze in het weekend samen. Daar word ik niet heel blij van. Gisteren, dan sta ik bij de TT en dan denk ik, ja, nu is wel die Grand Prix bezig. Moet ik vanavond weer in
de
hotelkamer?
Je vindt het niet leuk.
Ik zit bij die Grand Prix en denk, godsamme, die TT nog niet afgelopen. Want die was nog bezig. Dat was wel eerder.
Ja, de race...
Ze moeten een beetje doorrijden.
Die begint om 2 uur en de Formule 1 begint om 3 uur. Maar goed,
52 week in het jaar, je kan het ook een beetje handiger blenden dan.
Maar ga je er nou altijd vanuit dat erop dat een sportfan alles kijkt? Ik denk dat dat echt wel helemaal niche is, hè? Een Formule 1-rijder kijkt niet elke week ook
voor. Ja, maar ik kan de mensen wel aanraden, als jij van Formule 1 houdt, dan vind jij MotoGP ook vet. Dat kan bijna niet anders. Alleen, als jij al...
Weet je dat zeker?
Ja,
een
race van 40 minuten. Je bent er zo doorheen. Het is zo gepiept. Alleen, hoe krijg je dit verkocht? Mensen, ik ga 's ochtends eerst even Moto 3 kijken. Moto 2, Moto GP. Doe ik Formule 1. Hop, en is dan weer 6 uur 's avonds.
Zo, IMSA. 6 uur 's avonds.
Ja. En dan heb je
4 uur de resultaat.
Dus ja, dus weet je, het is, eigenlijk is het te
veel. IndyCar ook gehad. NASCAR gehad.
En dan ben je, dan moet je weer naar werk. Dan heb je nog niet geslapen.
Jongens, dat hebben we allemaal op Ziggo Sport. Dat is allemaal hartstikke leuk.
Het kost zoveel vrije tijd, hè, die hobby. Echt niet normaal.
Volgende stelling. Silverstone krijgt volgende week een Britse winnaar. Voor Hamilton kan het zijn 10e worden.
Nee.
Wat ga je doen?
Een Italiaan.
Ja, denk ik ook.
Antonelli.
Ja, die gaat helemaal los. Thuisbasis.
Zouden we leuk
veel
vinden, steun
van de
fabriek. Nee, maar dan heb je het verkeerd, Olaf.
Ja, ik wou net zeggen.
Het wordt een Britse winnaar. En jij zegt eens.
Tuurlijk.
Wat denk jij dan?
Ik denk dat Russell gaat winnen.
Denk of hoop?
Denk.
Goed. Het laatste rondje zit erop, maar over een paar dagen dan gaat het racecafé weer open. Rick Winkelman die praat ons even bij over wat er volgend raceweekend allemaal op de planning staat.
Komend weekend is er natuurlijk, zoals vertrouwd, vrijdag om 10:30 het racecafé. Zaterdag en zondag is er 's ochtends om 8:00 Formule 1, de China Yipui in Shanghai met Nick de Vries. De Formule 1 rijdt op Silverstone en de Britse Grand Prix heeft dit jaar een sprintrace. Zondag om 7 uur blikken we terug op het hele Formule 1 weekend in het racecafé na de Grand Prix. Zondagavond is het tijd voor Amerikaanse autosport. Rinus Fiquet en zijn IndyCar-collega's racen vanaf 6:30 op Mid-Ohio. NASCAR sluit vanaf middernacht het weekend af op Chicagoland Speedway.
Nou, en daarmee zit het erop voor vandaag. Bedankt iedereen hier aan tafel en bedankt thuis voor het kijken. Wil je nou bij het racecafé zijn op vrijdag? Dat kan. Er zijn nog een paar plekjes over. Meld je dan aan via ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we hier vrijdag in de studio. Tot vrijdag.
Hoe heet die televisieserie ook weer met die oranje Mustang?
Ja,
Dukes of Hazzard. Dukes of Hazzard. Deed dat ook zo?
Je had één taak. Oh, kijk. Ja, soepel hoor, met die armpjes.
Zie je die focus?
Ja.
Ja, daar had ik dus die finish gemist.
Dat hebben we allemaal op Ziggo Sport. Dat is allemaal hartstikke leuk.
Het kost zoveel vrije tijd, hè, die hobby. Echt niet normaal.